Welkom aan alle kijkers en luisteraars thuis bij deze beraad- en adviesruimte. Speciaal welkom aan de gast op de tribune, zou ik bijna zeggen. Tijdens onze vergadering hanteren wij de regels. Nou, die zijn inmiddels denk ik wel bij ieder bekend, dus we gaan door. Op de agenda staan 3 hamerstukken en 2 bespreekstukken. Ik heb begrepen dat mevrouw Verduin iets wil zeggen over het laatste bespreekstuk op de agenda van vanavond. Mag ik u daar het woord voor geven, mevrouw Verduin? Mevrouw Verduin.
Ja, dankjewel voorzitter. Ja, zeker wil ik dat over zeggen. Wij hadden dat agendastuk hadden wij gevraagd om te agenderen. Omdat we hadden begrepen van Woonkompas dat het af en toe moeilijk was voor hun om te handelen in moeilijke situaties met inwoners. Ondertussen hebben wij veelvuldig overleg gehad met Woonkompas. En zijn we tot de conclusie gekomen dat we samen met Woonkompas het op een andere manier gaan organiseren. Dus we willen dit van de agenda halen en er zal nog in overleg met de griffier en Woonkompas zal er op een andere manier iets georganiseerd worden.
Nou, dank voor deze toelichting. Is iedereen verder akkoord al met het veranderen van de agenda en dat het als hamerstuk naar de raadsvergadering gaat?
Nee, ik zie. Het gaat niet als hamerstuk.
Oh, dat het eraf gaat bedoel ik uiteraard. Even kijken, ja, dan gaan we eigenlijk gelijk door met het volgende agendapunt. Dat is de terugkoppeling uit de gemeenschappelijke regelingen. De gemeente Alblasswaard is actief in netwerken van beleids- en uitvoeringsorganisaties, de zogenaamde gemeenschappelijke regelingen. Hiermee zijn bestuurlijke en financiële banden bij de hamerstukken staan zienswijzen op conceptbegrotingen 2026 en beleidsnota 2025 van de verschillende gemeenschappelijke regelingen. Wethouder Polder zal een toelichting geven op de zienswijze GR, DCMR en NRI. NRI staat er samen stuk bij beraad en advies PNC van 30 juni, maar hij zal nu vast een toelichting daarop geven. Meneer Polder.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal 2 terugkoppelingen geven, kort. Eentje van het DCMR en een van de NRI. Voor het DCMR ligt de conceptbegroting 2026 voor, samen met het jaarverslag en de eindrapportage over 2024. Het college stelt voor om geen inhoudelijke opmerking te maken op de begroting. De begroting sluit aan bij de gemaakte afspraken en past binnen onze eigen gemeentelijke kaders. Specifiek voor Alblasswaard is het in het kader van onze ombuigingsopgave voor 2026 een structurele verlaging van 25.000 euro doorgevoerd op een bedrag van 2025. Vervolgens is dat geïndexeerd, waardoor de uiteindelijke stijging binnen onze bijdrage beperkt blijft. In de eindrapportage over 2024 is te zien dat DCMR meer uren heeft ingezet dan begroot. Dat verschil is deels verklaarbaar dat het in 2024 nog uitgegaan werd van een lager aantal uren. Terwijl voor 2025 en zelfs nog in 2026 al een hogere inzet is opgenomen. De inzet zat met name op toezicht van geluid, luchtkwaliteit en gezondheid. Thema's die voor ons als gemeente van belang zijn. Dus tot slot, DCMR heeft de afgelopen jaren scherp gestuurd op kosten. Ook in het licht van het ravijnjaar 2026 blijft er aandacht voor financiële beheersing. Voor nu zien we geen aanleiding tot zorgen. Dus dat is een prima prestatie wat de DCMR heeft geleverd. Vervolgens de NRI. Dat is op zich qua begroting prima zoals het er nu bij zit. Ook als het gaat om de indexering. De tarieven van vorig jaar worden ook voor 2025 nog gewoon gehanteerd. Maar verderop in de toekomst kan het wel wat spannender worden, omdat het dan gaat over de bijdrage van de gemeente Rotterdam, die uiteindelijk gaat aflopen, en wellicht ook voor een stuk van de provincie. In die zin is er nu binnen de NRI een werkgroep gestart die ook gaat nadenken over de toekomstgerichtheid van die NRI. En daar ga ik u mee, de komende tijd in meenemen, want dat is dan natuurlijk wel een belangrijke, want wat wil je zelf straks als inzet nog voor de NRI gaan plegen. Dus dat wordt vervolgd. Vooralsnog nu ziet het er goed uit. Dus tot zover.
Dank u wel voor deze toelichting, meneer Polder. ik zie niemand een vraag aan het kijken. Dan zijn er drie hamerstukken in deze vergadering. Dat is de zienswijze conceptbegroting 2026, gemeenschappelijke regeling diensten trouw milieu beheer Rijnmond. De zienswijze ontwerpbegroting 2026 GR, metropoolregio Rotterdam Den Haag, de MRDH. En de zienswijze beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen 2025, gemeenschappelijke regeling, metropoolregio Rotterdam Den Haag, MRDH. Er is geen verzoek ontvangen om deze stukken als bespreekstuk te agenderen. Ze gaan dan ook als hamerstuk naar de raadsvergadering van 7 juli. Is iedereen daarmee akkoord? Ik zie iedereen knikken. Dan gaan we door met agendapunt. Het volgende agendapunt. En dat is het Markinitiatief Hoogspanningsstation Landweg te Portugal. Het is een beeldvormend stuk. Door een presentatie hoort de commissie de onderbouwing van de keuze voor de gekozen locatie voor 2510 kV hoogspanningsstation van Stedin met als doel het vermogen van het elektriciteitsnetwerk voor de gemeente Alkmaarswaard te vergroten. Er zijn door de fractie GroenLinks PvdA technische vragen gesteld. De beantwoording is naar u verzonden en staat bij de vergaderstukken op de website. Is dit voldoende voor u beantwoord? Mevrouw Roijmans.
Nou ja, grotendeels wel. Het enige wat ik nog niet helemaal duidelijk heb is Villa Pardoes. Is daar nou echt al een afspraak op die plek? Want ik kon dat niet goed. Het antwoord snapte ik niet helemaal. Wat daar nou mee gaat gebeuren? Is daar al toestemming voor? Gaat die daar echt al? Wordt daar echt al gebouwd? Hoe ver is die ontwikkeling? En dat heb ik gevraagd, maar misschien is dat niet aan de orde op deze avond.
Vindt u het oké dat we deze vraag even parkeren tot na de presentatie? Dan kan de wethouder dat gelijk in zijn beantwoording meenemen. Ik ga het woord eerst geven aan meneer Polder voor een korte inleiding. En daarna zal het woord gegeven worden aan de heer Jan Stoor van Stedin. Meneer Polder, aan u het woord.
Hey, dank u wel, voorzitter. Straks wordt er een presentatie gehouden waarin dingen volgens mij heel duidelijk worden. Maar in het algemeen zie je dus natuurlijk dat de behoefte aan elektriciteit ook in onze gemeente enorm aan het toenemen is. En voor delen is het netwerk ook bijvoorbeeld erg verouderd. Je ziet nu bijvoorbeeld bij Plan Zuid in Portugal, ja, er liggen alle straten open, worden alle kabels een beetje vervangen. Er zijn enorme klussen die gedaan moeten worden. En dat geldt eigenlijk wel voor heel deze gemeente. Dus als we ook in de toekomst nog voldoende willen hebben en voldoende van het Elektra net gebruik willen maken, moeten we wel zo'n station gaan plaatsen. Waarbij het aangevoerd wordt vanuit volgens mij de Waalhavengebied. En zo in onze gemeente naar binnen komt. En we voor de toekomst weer verzekerd zijn van stroom. En volgens mij wordt het zo keurig uitgelegd, hè?
Dank u wel, meneer Polder. De presentatie zal ongeveer 10 minuten zijn. En vragen kunnen na afloop van de presentatie worden gesteld. De presentatie staat overigens in de GoApp en op het raadsinformatiesysteem. Meneer Stol van Stedin, ik geef aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. En dank u wel, wethouder Polder, dat ik vanavond het initiatief mag toelichten om een nieuw, wat wij noemen een HSMS-station in uw gemeente te moeten stichten. En daar zijn wij een locatiestudie voor gestart met het ambtelijk apparaat van uw gemeente. Ik ben Jan Stol, ik werk voor het team Ruimte en Recht binnen Stedin. Wij zijn als team verantwoordelijk voor het vinden van locaties voor transportstations en zorgen dat daar de juiste omgevingsplanpapieren onder komen te liggen. U voelt het denk ik al aankomen. Ook in uw gemeente is een station op den duur nodig voor het faciliteren van de energietransitie. Ik neem u mee in de nut en noodzaak van dit project. Wie wij zijn als Stedin, de opbouw van het elektriciteitsnet even kort, heel kort toelichten. Waarom het specifiek hier moet en waarom niet elders, dat zal veel voor de vraag zijn. En een korte vooruitblik op het vervolgproces van dit project. Wel bekend, links op de presentatie ziet u twee facetten van de energietransitie. Zonnepanelen, elektrisch rijden, maar natuurlijk ook warmtepompen, elektrisch koken en ga maar door. Al die ontwikkelingen hebben een effect op ons elektriciteitsnetwerk en dat ziet u rechts. Dit is een uitsnede van wat wij de congestiekaart noemen. Dat is eigenlijk een hele kaart van Nederland om aan te geven waar het elektriciteitsnet knelt. Portugal kleurt hier rood. Dat betekent dat er al vrij urgente problemen zijn op het elektriciteitsnetwerk. Portugal wordt momenteel van elektriciteit voorzien vanuit Rotterdam-Boomgaardshoek. En wat meer naar het oosten, Roon, kleurt nog oranje. En dat komt omdat Roon op dit moment de elektriciteit vanuit de Waalhaven krijgt. Om dit probleem op te lossen heeft Stedin een investeringsbeslissing genomen om een nieuw hoogspanningsstation te stichten. En die moet goed deels het zuiden van uw gemeente gaan voeden. Eerst even kort wat Stedin doet en wat onze taak is. Links op de presentatie ziet u de opwek van energie. Dat gebeurt door de Eneco's en Vattenfalls van deze wereld. En helemaal rechts staan de vragers van elektriciteit. Dat zijn huizen, bedrijven, winkels en ga maar door. Wij moeten dat als netbeheerder faciliteren door iedereen tijdig een aansluiting te geven aan een betaalbaar en betrouwbaar energienetwerk. Dat betekent dat wij een wettelijke taak hebben. Onze aandeelhouders zijn ook gemeenten. Om ervoor te zorgen dat wij als publiek bedrijf zorgen dat iedereen deze recht op energie tijdig krijgt. Omdat het energienetwerk een complex geheel van samenhang is, heb ik even een korte sheet ingeschoten om te laten zien waar hebben we het dan over. Ik denk het meest bekende in uw gemeente is de hoogspanningslijn van TenneT die door Portugal loopt. Dat is een 150 kV verbinding die loopt naar de Waalhaven. Ja, ik ben niet van TenneT, dus wij maken doorgaans iets kleinere stations. Wij gaan een 2510 kV station moeten bouwen in uw gemeente. Die zijn ongeveer 2000 à 2500 meter, vierkante meter groot. Van waaruit dan de stroom wordt omgevormd naar 10.000 volt. En die gaat naar, zoals u hieronder ziet, naar de middenspanningsruimte in de verschillende wijken van Roon en Portugal. Dat is een beetje het formaat van een schuurtje. Hier ziet u de paars omlijnde gebied. Is nagenoeg geheel de gemeente Albrandswaard. Dit is het gebied wat direct baat zal hebben van dit hoogspanningsstation. We hebben gekozen voor een begrenzing van de Groene Kruisweg en de metrolijn. Dat komt omdat vanuit de Waalhaven komt een 25 kV kabel uit het noorden. En dit zijn dure infrastructuren om te moeten doorkruisen met een boring. En omdat, zoals u ook op deze kaart ziet, bijna heel Portugal en Roon ten zuiden van de Groene Kruisweg ligt, zit ook daar de meeste energievraag. En dat betekent dat als we een station ten zuiden van deze Groene Kruisweg realiseren, dat er minder geboord hoeft te worden onder deze grote infrastructuren. In het geel is een stuk kleiner, dat is het zoekgebied. En dat komt eigenlijk omdat wij elektriciteit niet oneindig ver kunnen vervoeren. Als wij iets helemaal in het zuidoosten zouden bouwen, dan kunnen wij niet meer efficiënt het noordwesten bereiken met elektriciteit, zouden we daar ook een station moeten bouwen. Nou, dat is natuurlijk niet efficiënt, dat is alleen maar meer hinder, alleen maar meer ruimtelijke impact. Met als gevolg dat wij in dit paarse gebied vrij centraal willen gaan zitten, zodat we het hele paarse gebied netjes kunnen bedienen van elektriciteit. Het zoekgebied kenmerkt zich door de twee kernen, redelijk dichte woningbouwwijken met ondersteunende faciliteiten zoals winkels, wat scholen, sportvelden. En daartussen uiteraard de open polder Albrandswaard met ook het defensieterrein. In samenwerking met de gemeente hebben we dan een programma van eisen opgesteld. Waar moet een locatie aan voldoen? Dat is pak een beet 2500 vierkante meter vrije grond. Het moet 24/7 bereikbaar zijn voor zwaar transport. Bij calamiteiten moet een brandweerauto gelijk op ons terrein kunnen komen. En als wij onderhoud moeten plegen, dan moeten er zware installaties op diepladers ook het terrein op kunnen. Omdat het een schakelpunt is in het energienetwerk, komen er kabels van het terrein in en het terrein ook weer af die de wijk ingaan. Dat betekent dat uiteraard ook voor een werkend station beide bereikbaar moeten zijn met in- en uitkomende kabels. Een transformator maakt geluid. Dat betekent dat er geluidsnormen zijn voor een installatie zoals dit. Daar moeten we aan voldoen. Een beveiliging van assets. Dat betekent eigenlijk, het is een hoogspanningsterrein. Niemand die onbevoegd is mag op dit terrein komen. Dat is gevaarlijk. Ik werk voor Stedin, maar ik mag ook niet op dit terrein komen zonder de juiste certificaten en beschermingsmiddelen. Daarnaast heeft de gemeente aangegeven, mocht een locatie geschikt zijn voor woningbouw, dan willen ze voorrang geven aan een woningbouwlocatie en dat niet faciliteren of inzetten voor een hoogspanningsstation. Die zoektocht heeft erin geresulteerd dat wij 11 potentiële locaties hebben geïdentificeerd, waarvan er 3 kansrijk zijn geacht. En daar hebben wij met de gemeente 1 voorkeurslocatie uit gedistilleerd. Nou, hoe hebben we naar de kaart gekeken? Uiteraard ook naar, zijn er bedrijventerreinen in dit zoekgebied bijvoorbeeld? Dat zijn logische plekken waar je op kunt aansluiten. Nou, die zijn er niet. Zodoende zijn we ook uitgekomen op deze 3 kansrijke locaties. Waar u in het groen ziet, wat nu in gebruik is als het ponyveld, geklemd tussen de Groene Kruisweg en het G.J. Roijmanspad ter hoogte van de sportvelden. Om dat als voorkeurslocatie uit te spreken. Locatie 2 en 3 zijn in principe afgevallen wat ons betreft. Het is technisch haalbaar, maar er zijn meerdere nadelen die eraan kleven om daar wel een station te realiseren. Vanuit de gemeente is nadrukkelijk aangegeven, deze percelen vallen onder het LOP. Dus dit is onderdeel van polder Albrandswaard. Daarom is een groene invulling van het stationsterrein van ons van nadrukkelijk belang. En hou rekening mee dat de uiteindelijke inpassing dus ook streng getoetst zal worden op groene uitstraling van de polder. Want die heeft als doel om het groene open karakter van de gemeente te behouden. En vooral omdat Portugal en Roni tegen elkaar aan mogen groeien. Er is één facet wat verschilt met de provincie. Het middenstuk van de polder Albrandswaard valt onder het provinciale beschermingsregime van de verordening. Dat is de groene buffer, beschermingscategorie 2 en beschermingscategorie 3 buitengebied. De locatie die wij nu voor ogen hebben valt niet onder die provinciale beschermingscategorie. Desondanks valt het wel uiteraard onder uw polder Albrandswaard. Korte sheet over welk vervolgproces wij voorzien in de komende tijd. Dat is een participatietraject met omwonenden. Zij hebben natuurlijk de nadrukkelijke stem in een ontwikkeling zoals dit over de inrichting van het stationsterrein, de bekleding van de gevels, landschappelijke inpassing. En als dat dan gebeurd is, dan kunnen we hopelijk toe gaan werken richting een BOPA-aanvraag die ook weer uw raad zou moeten passeren. Het zou heel fijn zijn als we dit station ergens rond 2030 in gebruik kunnen hebben. Dus het is nog wel van een lange adem. Tot nu toe zijn wij heel blij met de samenwerking met de gemeente. Dus complimenten daarvoor. Ik hoop dezelfde samenwerking met uw raad ook te kunnen bewerkstelligen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Stol. Zijn er onder aanwezig nog directe vragen? Ik denk dat het het makkelijkste is als ik gewoon het rijtje afga. Dus ik begin bij meneer Vuik.
Ja, dank voorzitter. Ja, bedankt voor het inspreken, meneer, voor dat stukje. Een paar vragen. Allereerst die nadelen locatie 3. Dan zie ik hier allemaal dingen staan. Afvallen wegens provinciale bescherming, busleidingen, bla bla bla. Maar ja, volgens ons is dat de beste locatie waar je het minste schade maakt. En ik ben benieuwd wat dan die echte nadelen zijn. Zijn dat de kosten? Of is dat een stukje techniek wat hier staat? Dus misschien dat u daarop kan antwoorden. Dan nog iets. Dat is ook een mooie locatie trouwens. Tegenover de brandweer. Dus het is ook erg veilig om het even op te merken. dan nog iets, die afstemming van die locaties. Heeft u als stedin dat gedaan? Of hebt u het samen met de gemeente gedaan? Of hebt de gemeente het apart gedaan? Daar ben ik even benieuwd naar. En is er rekening gehouden met Antus, de toekomstige wijk? Want hier gaat ook gebouwd worden. Dus daar gaan 525 woningen komen. Die hebben ook stroom nodig. En auto's die opgeladen moeten worden. En bla bla bla. Gaan al even duren. Maar dat is wel rond die tijd dat u dat station klaar hebt. Rond die tijd. En is het zo dat, ik hoor u over geluid. Nou ja, dat ponyveld ligt tegen de tennisbanen aan en tegen het, de korfbalvelden. Daarnaast is een woonwijk. Nou, het tennisveld is niet erg breed, zijn er twee naast elkaar. Dus ik denk dat je dat geluid ongetwijfeld ook gaat horen. Dus misschien dat u daar kan antwoorden of daar metingen over geweest zijn of zo, want ik heb daar weinig vertrouwen in. Dank u.
Meneer Stol.
Dank voor de vragen. Ik probeer ze even af te pellen, maar vul graag aan als ik er een paar mis. Ik ga in tegenstelde richting. Ik begin met het geluid. De afstandsnorm voor dit stationstype is 50 meter tot aan geluidsgevoelige bestemmingen. Als ik die rondom het hele perceel trek, dan kom ik niet tot aan de andere kant van de Kruisdijk, dus aan de noordkant van de Groene Kruisweg. Dat zijn het dichtstbijzijnde gelegen woningen. Waar dus geen raking is met het beoogde geluidsgedeelte. Neem niet weg dat wij geluidswerende maatregelen kunnen treffen, maar dat moet in het vervolgtraject allemaal nog duidelijk blijken. Als er behoefte is aan een verdere uitleg van deze locatie.
Toch even, voorzitter, mag dat? Toch even onderbreken. U zegt die Kruisdijk, ja, dat is aan de andere kant van de Groene Kruisweg. Dat is logisch, maar ja, ik sta toevallig altijd op die tennisbanen daar. En vanaf die locatie van het ponyveld naar de Dorsvlegel in die wijk, ja, dat is gewoon heel kort. Dat is gewoon 50 meter, misschien wel minder. Dus daar is een woonwijk, daar wonen mensen. Dus die hebben geen last van het geluid. Dus kunt u wel zeggen, die Kruisdijk, dan gaan die Dorsvlegel aan die kant van de weg. Dus naast de tennisbanen, daar gaat het om.
Meneer Stol.
Hemelsbreed gezien is de Kruisdijk dichterbij gelegen dan de Dorsvlegel. Maar uiteraard nemen we de zorgen van de wijk Landweg en Dorsvlegel wordt erbij evengoed serieus. De samenwerking met de gemeente. We hebben dit in nadrukkelijke gezamenlijkheid gedaan om ook de gemeentebelangen in het zoekproces te verwerken. Dus dat is een hele fijne samenwerking geweest tot nu toe. Dat is niet alleen Stedin geweest, dat is ook niet alleen de gemeente geweest. Dat is echt een gezamenlijk project geweest om tot de locatiekeuze voorkeur tot nu toe te komen. Wat betreft de... wat was de laatste vraag?
Antus?
De woningbouwlocatie. Ja, voor onze net... planning noemen wij dat. Wordt rekening gehouden met alle plannen die tot 2050 op de plank liggen. Dus dat zijn bedrijventerreinen, nieuwbouwwijken, maar ook bestaande wijken. Hoe gaan die volgens jullie transitievisie warmte bijvoorbeeld verduurzaamd worden? Is dat all electric? Is dat heel iets anders? Is het een warmtenet bijvoorbeeld? Dat wordt allemaal op één stapel gegooid. Daar komen bepaalde scenario's uit. En die scenario's gaan verschillen van hoeveel elektriciteit er wordt gevraagd. Stedin hanteert nu als uitgangspunt voor elektrificatie extreem. Dat komt eigenlijk omdat we 10 jaar geleden, als iemand zei, ja, over pak een beetje 20 jaar, met die energietransitie is dit onze elektriciteitsvraag, dan werd je uitgelachen en nu bleken die mensen toch gelijk te hebben. Dus gaan we naar een extreem elektrificatiescenario om ook verdere ontwikkelingen gelijk te kunnen huisvesten, zodat we eigenlijk over 30, 40 jaar daar niet meer terug hoeven te komen.
Meneer Fuik nogmaals.
Ja, dank u voorzitter. Ja, sorry hoor, maar ik ga hier een beetje van stijgen. De Kruisdijk. Daar zit die Groene Kruisweg tussen, twee banen, de metro. En kom op, hé. Die Dorsvlegel is veel dichterbij als die Kruisdijk. Dus wie hebt dat opgemeten? Nou, volgens mij moet je dan weer opnieuw gaan meten, want er klopt helemaal niks van. Die Dorsvlegel is gewoon veel dichterbij. Ga het maar morgen opmeten, ga er maar lopen en dan zal je het zien. Oppas dat je niet neergereden wordt door een paar auto's, maar het ligt gewoon dichtbij. Die tennisbanen zijn heel kort. En dan kan je wel zeggen, die Kruisdijk is dichtbij. Dat is helemaal niet waar. Dat kan gewoon niet, dat kan ik je zo wel vertellen. Dus het is gewoon een pure leugen wat u staat te vertellen. Dus dat klopt gewoon niet. Ga het opnieuw meten.
Voorzitter.
Ja, meneer Fuik, misschien even... meneer geeft de presentatie, misschien even... Of wellicht van tevoren deze vragen stellen, denk ik. Dan is hij er ook op voorbereid. Technische vragen hadden ook gekund.
Ja, voorzitter, hoezo dan? Die meneer staat hier toch gewoon te vertellen hoe het zit. En die gaat hier de discussie aan dat die Kruisdijk op zat. En dat is helemaal niet waar. Die Kruisdijk is gewoon verder weg. Ik zit hier gewoon, ik vertel toch gewoon de waarheid. Ik mag toch gewoon vragen. En als hij er geen antwoord op hebt, dan komt hij erop terug. Dat is toch een goede zaak. En anders gaat de wethouder het antwoorden.
Ja, dat lijkt me heel goed.
Ik hoor de wethouder. Gaat het antwoorden?
Ja, ik ga deze vragen graag beantwoorden. En ik wil wel zeggen dat ik de toon van uw vragen niet heel behoorlijk vind, meneer Fuik, tegen iemand die hier van een externe partij staat te presenteren. Had ook anders gekund. Wat er ook gezegd wordt, is dat er nog een BOPA-procedure aankomt. Door al die metingen nog doorgenomen, de onderzoeken komen er nog bij. En dan kunnen we opnieuw een oordeel vellen. Maar we zullen in ieder geval kijken naar de afstand van de doorspregel en noem maar op. Dat houden we echt in de procedure bij. Dit is een beeldvormend overleg. U had nog nadelen van locatie 3. Misschien heeft u het ook kunnen volgen dat de DPO in Portugal gaat uitbreiden. En die gaat uitbreiden richting die locatie, locatie 3. Dus die valt ook om die reden af.
Dank u wel, meneer Polder, voor deze toevoeging. Ja. Ik ga verder met de volgende vraag stellen. Dat is meneer Kunman van GroenLinks, PvdA.
Ja, dank u. Mooie presentatie, dank u wel. Mijn vraag is, want ik zie een plaatje van zo'n station. Het ziet er vrij hoog uit. Is dat op de een of andere manier, wat is de hoogte van dat complex?
Nee.
Ja, ik hoor net, meneer Keurman, dat het ongeveer 8 meter is, zeg maar, van gemiddeld Rijkshuis.
Oké, nou, ik weet niet of het een plaatje is overeenkomstig met hoe het er gaat uitzien, maar echt mooi kan ik het ook niet vinden. Is er enige manier om dat een beetje te camoufleren?
Die inhoudelijke vragen kun jij beter doen, maar dan gaan we gewoon in samen staan.
Ja, heel goed. Zaken als gevelbekleding, landschappelijke inpassing, daar is zeker wat in mogelijk. Dat is iets voor het vervolgtraject als we op deze locatie verder gaan. Heel mooi zal het vast niet in ieders ogen altijd worden. Het enige wat we echt als harde limiet hebben, een transformator bijvoorbeeld, is gewoon een technische installatie gevormd door natuurkunde. Dus aan de vorm van zulke installaties kunnen we niet zoveel doen. Maar gevelbekleding, landschappelijke inpassing, daar valt zeker over te praten.
Genoeg voor u, meneer Kunt. Dan ga ik verder met meneer Van der Kemmen van de fractie even.
Twee vragen als ik deze presentatie zie. Bedankt voor de presentatie in ieder geval, dat is duidelijk. Zijn er nu voorschriften ten aanzien van bijvoorbeeld afstand van zo'n station tot wonen in het kader van gezondheid? Zijn daar normen en voor waar we hier rekening mee hebben te houden? En ik vroeg me nog af, er zijn meerdere locaties geweest, die kennen we niet, dat maakt ook niet zoveel uit, maar om welke criteria zijn die afgevallen? Want er waren natuurlijk 11, geloof ik, en zijn er nu 3 over. Dus, kan je daar iets over toelichten?
Ja?
De Nederlandse Rijksoverheid voert een, bijvoorbeeld een voorzorgbeleid voor elektromagnetische velden. Die is kleiner dan de geluidsafstand. Dus eigenlijk is er nooit een overschrijding van die afstand. Is die eigenlijk meer leidend dan een magnetisch veld wat vanuit zo'n transformator komt. Verder zijn er geen gezondheidsaspecten waar beleid op wordt gevoerd of waar nodig wordt geacht. Wij produceren geluid en wat magnetische straling. En dat zijn de gezondheidsaspecten waar wij rekening mee houden.
Ja. En de criteria voor die andere 8, weet jij ook niet uit je hoofd?
Nou, ja, de meeste andere 8 die zijn afgevallen zijn omdat ze te dicht bijvoorbeeld bij woning waren. of de locatie is in beeld voor woningbouwontwikkeling. En er is nog één locatie afgevallen omdat er geen tijdig vrije grond is. Daar staat nu al iets anders. Oh ja, en DPO heeft aangegeven geen ruimte te hebben voor ons initiatief.
Ik zie ook nog een vraag van mevrouw Kooijman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had toch nog een vraagje over die gezondheid. Want wat zijn de risico's van zo'n station? Er is natuurlijk bekend dat er bij hoogspanningslijnen wel gezondheidsrisico's zijn. Zijn die bij zo'n station ook aanwezig? Kunt u daar iets meer over vertellen?
Ja, dus de Nederlandse Rijksoverheid voert een voorzorgbeleid, omdat het niet helemaal wetenschappelijk is aangetoond dat er verband is tussen verblijven bij hoogspanningsinfrastructuur en effect op de gezondheid van de mens of dier. Het is nooit helemaal één op één aangetoond. Het neemt ook niet weg dat het niet helemaal is af te sluiten. Dus de Nederlandse overheid voert een voorzorgbeleid waarin wordt geadviseerd om bronmaatregelen te treffen wat onze magneetveldzone kort houdt. Wij voeren dit beleid uit. Dat is in 2023 aangescherpt. En wat ik net zei is die afstand voor dit spanningsniveau is vele, vele malen kleiner dan op een grote bovengrondse lijn.
Nog een aanvullende vraag van mevrouw Kooijman.
Ja, dank u wel, voorzitter. En doelt u dan op het, even moet ik het goed zeggen, statistisch verband dat er een hoger risico is op leukemie bij kinderen?
Dat voorzorgbeleid, ja.
En wat is dan de afstand die gehanteerd wordt tot woonhuizen?
Daar is geen afstand voor. Dat komt dus vooral omdat de magneetveldzone minder ver reikt dan de geluidszone. Dus in de ruimtelijke ordening zal de geluidszone altijd leidender zijn dan de magneetveldzone, omdat die afstand groter is tot bijvoorbeeld woningen of scholen of wat dan ook.
Dus die ligt weer binnen die 50 meter?
Zeker, ja.
Even kort. Ik zie nog één vraag oppoppen daar.
Ja, ik dacht zelf dat het 100 meter was, maar goed, dat kan ik nog uitzoeken. Maar over het geluid, aan wat voor geluid moet ik denken bij zo'n station?
Dat is een veelal diep tonaal geluid. Ja, heel veel meer in decibellen, bedoelt u dat?
Nou, meer heeft u een voorbeeld van waar dat geluid dan op lijkt?
Ja. Nee, ik kan het niet nadoen, maar het is een bromgeluid. Een bromgeluid, ja. Ja.
Meneer Drent van Stem Lokaal, u heeft een vraag aanvullend aan die vraag. Dan geef ik u het woord.
Ja, korte vraag. Ik hoor u zeggen, er wordt rekening gehouden met de woningen. Dus dat het elektrisch magnetisch veld binnen de normen valt van waar een woning mag staan. Maar dichterbij zijn hier natuurlijk een tennisvereniging plus een korfbalvereniging. Moet dat meegenomen worden in de normen als het gaat om dat elektrisch magnetisch veld of in ieder geval, ja.
Begrijpelijke vraag. Nee, de gedachte is dat bij sportvelden verblijft iemand kort. Iemand speelt een uur een wedstrijd bijvoorbeeld en gaat er weg. Behouden ze misschien een keer een toernooi. Maar dat is niet iets waar langdurige verblijf zal plaatsvinden. Het is niet zoals een school, het is niet zoals een woning. Dus het Nederlandse voorzorgbeleid zegt, bij sportvelden is de kans op langdurige blootstelling zeer, zeer gering. Dus daar wordt dan niet rekening mee gehouden, behoudens dat wij die bronmaatregelen toepassen.
Meneer de Rent?
Even kort, en kunnen we dat wel als gemeente wel opnemen in een onderzoek? Want ik ben ervan overtuigd dat mijn schoonmoeder er niet mee eens is dat mijn schoonvader vaker thuis is dan op de tennis. Want die is daar meer dan dat hij thuis is. Dus,
Ik hoor de wethouder zeggen dat dat kan. Dus ik ga door met meneer Van der Kloos.
Ja, misschien moet ik het nog even in de microfoon zetten. Ja, zullen we het dan meenemen in de onderzoeken? Ja.
Voorzitter, even duidelijk een vraag. Mag dat?
Meneer Fuik van Leefbaar Oplandswaard.
Nou, allereerst even excuses dat ik net een beetje onaardig deed. Dat is niet zo bedoeld. Dus excuus daarvoor. Ik zal een beetje zachter met u omgaan. Dat magnetisch veld. Ik heb wel eens gehoord dat dat 15 meter is in verband met een school en zo die op afstand staat. Alleen nou hoor ik u zeggen die sportvelden, ja, en toevallig bij die tennis, daar zitten natuurlijk tribunes, die zitten tegen die sloot aan, waar dat ponyveld is. Ja, dat is gewoon binnen de 15 meter. Dus ja, dan vraag ik mij af, is daar rekening mee gaan? Want die mensen zitten daar echt de hele dag als er getennis wordt. En niet zo dat ik bijvoorbeeld voor die tennisclub, omdat ik daar zelf speel, maar dat heb ik wel meegemaakt daar. Dus ik vind het wel gevaarlijk, ook met kinderen en zo, want die zijn daar echt veel aan het sporten. En net als wat Drent zegt, bij die korfbal zijn ook mensen echt de hele dag daar. En daar heb je ook mijn kinderen die daar spelen. Dus ik vind het nogal wat. Maar misschien kunt u daarop antwoorden.
Nou ja, ik snap de zorg inderdaad. En als die afstand te kort is, vind ik ook dat we dat aspect moeten meenemen in alle onderzoeken. Want dat niet zomaar aannemen dat het zo is, maar laten we er inderdaad onderzoek naar doen. Ik vind dat wel belangrijk.
Dan geef ik het woord aan meneer Van de Klooster van de VVD.
Ja, dank u wel voorzitter en bedankt voor de heldere presentatie. Ik begreep uit de presentatie dat we in Roon vanuit Baalhaven stroom krijgen. En vanuit Portugal weet ik niet precies van waar, maar ik zag dat het rood was. Dus ik zie de behoefte wel voor zo'n station. De vraag is alleen, moet die binnen onze gemeentegrenzen staan? Want... ik zag dat Hoogvliet ook flink rood was. Nou, blijkbaar omdat wij uit de Waalhaven stroom halen, wordt er ook wel eens wat uitgewisseld. Het zou dus kunnen, maar misschien kan de antwoord op gegeven worden, dat Hoogvliet daar ook stroom van gaat gebruiken. Is dat zo of is het alleen voor Alphenswaard? Of ja, hoe is die overweging gemaakt?
Nee, dit station staat echt volledig ten behoeve van de gemeente Alphenswaard. Juist omdat nu de stroom wordt gehaald vanuit Hoogvliet, inderdaad in Rotterdam, of vanuit de Waalhaven, wordt er een nieuw netvlak gecreëerd waar volledig baat ligt bij de gemeente Alphenswaard. Dus in dat opzicht zou het niet logisch zijn om de gemeente om u heen te vragen om dit te huisvesten.
Ik zie een aanvullende vraag van mevrouw Kooijmans hierop, van de fractie EVA. Dan geef ik eerst nog wat, meneer Van der Kloos had het woord en dan laat ik het even afmaken.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, nog even voor de helderheid. We wisselden dan vroeger wel uit, maar het extreme scenario noemde u het volgens mij net. Is het beleid dat we zelfvoorzienend zijn? Vat ik het dan zo goed samen?
Kan. Het kan ook andersom geredeneerd worden. U heeft tot op heden geprofiteerd van het elektriciteit vanuit uw buurgemeente. Het net hier zo ook uit te bereiden, is een station ook in de Alphenswaard nodig, waar de eigen infrastructuur voor nodig is.
Dan ga ik even één stapje terug naar mevrouw Kooijmans. Mevrouw Kooijmans die had een vraag.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb toch nog een vraag over die elektrische velden, of die magnetische velden. En ik heb even gegoogeld en het is inderdaad niet op afstand, maar het gaat om... 0,4 microtesla, de blootstelling daaraan. Ik denk dat het heel technisch is, dat hoeft u niet uit te leggen, maar kunnen wij het op een plaatje inzichtelijk krijgen tot hoever je die 0,4 microtesla hebt en of dan die huizen daar last van gaan krijgen?
Het mogen duidelijk zijn dat er veel zorgen op dit onderwerp leven in uw raad. We gaan intern in beraad hoe we dit gaan tackelen. Dat dit een nadrukkelijk aandachtspunt in het vervolgproces zal moeten zijn. Ik kan u in ieder geval al vertellen, die 0,4 microtesla gaat geen enkele woning op deze locatie merken. Maar ik snap dat dat anders werkt dan ik het zeg, dan dat het ergens uit blijkt.
Ja, dat is het.
Dan ga ik door naar meneer Visser van het CDA.
Ja, ik heb ook nog twee vraagjes. Ik zit even ook op Google te kijken. Er staat op Landweg 83 staat ook een pand, wat volgens mij ook een verdeelstation is. Wat heeft dat voor invloed op elkaar? Met elkaar kan dat dan weg? Hoe moet dat zien? En ook even over de magnetische velden. Hoe is de context met de hoogspanningsvelden? Want zo groot is de afstand niet naar het nieuwe complex. gelden daar andere afstanden voor vanwege de magnetische velden, omdat het een hoogspannings iets is. Ik weet niet, ook vanwege veiligheid, stel dat een kabel breekt, wat gebeurt er dan?
Landweg 83.
Landweg is volgens mij in gebruik voor het riool. Dus wij hebben daar geen directe band mee of verhouding. Ik neem aan dat u ook rioolhoudend wil blijven opereren, dus daar gaan wij niet bouwen. En de hoogspanningslijn die er nu staat, die heeft een apart magneetveldenzone. Die is breder qua impact dan de magneetveldzone op ontspanningsniveau wat wij beogen. Hoe die met elkaar beïnvloedt, durf ik niet gelijk te zeggen. Maar het mag duidelijk zijn dat wij op dit spanningsniveau echt heel veel minder afstand hebben voor magneetveldzone dan met een bovengrondse lijn. Dat is misschien nog wel een goede toevoeging. Al onze kabelwerken komen ondergronds te liggen. Mocht dat ook nog van relevantie zijn.
Voorzitter.
Meneer Fuik van Leefbaar.
Even een toelichting op wat meneer Schipper zegt. De Landweer 83, daar zit de korfbalvereniging en de tennisbanen aangesloten. Op de elektriciteit daar. Dus dat als toevoeging.
Geef ik het woord aan mevrouw Van Duin van Stem Lokaal.
Dankjewel, voorzitter. Ja, nog twee vraagjes. Ik begreep dat met dit verdeelstation Roon Noord, Portugal Noord, de Overhoeken en Portland niet voorzien worden. Blijven zij dan gevoed worden door de Waalhaven of moeten we daar op termijn ook nog een oplossing voor gaan vinden? En de tweede vraag die ik had, u gaf al aan, alle bekabeling gaat onder de grond. Misschien loop ik echt op de feiten vooruit hoor, maar dan hoor ik het graag. Maar betekent dat dan dat de korfbal en de tennis, dat die daar ook nog last van gaan ondervinden, dat daar allemaal, dat het allemaal ondergraven moet worden daar? Of ben ik nu iets te voorbarig?
Dat betekent inderdaad dat noordelijk gedeelte van uw gemeente blijft zoals blijft. Dat kan gevoed worden vanuit de stations zoals die nu bestaan. Maar de stations waar nu de stroom vandaan komt, dus Boomgaardshoek, Hoogvliet en de Waalhaven, die worden ontlicht omdat een flinke hap uit hun verzorgingsgebied wordt genomen door dit nieuwe station. Dus aan de noordkant van Groen Kruisweg, laat maar zeggen, blijft alles zoals het is. En wat betreft de kabelloop, alle kabels leggen wij het liefst gewoon in de berm van de verschillende wegen en niet onder sportvelden langs. Ik kan niet nu hardop zeggen, het gaat die kant oplopen, het gaat zo lopen. Dat is inderdaad nog ver uitzoekwerk. Maar het mogen duidelijk zijn dat wij geen voorkeur hebben om dat met sportvereniging daarmee te bemoeien.
Nog een aanvullende vraag van mevrouw Verduin.
Ja, dus wat u eigenlijk zegt is dat we er wel van op aan kunnen dat dit het is. En dat we niet over 5 jaar nog een nieuw plan krijgen voor Roon Noord, Portugal Noord, de Overhoeken en Portland. Dat dat gewoon gevoed kan blijven zoals dat nu gebeurt.
Heel bot gezegd kan ik zeggen, wij faciliteren een vraag. Dus zolang u geen grote nieuwbouwwijken en bedrijfterreinen gaat plannen in die hoek, blijft alles zoals het nu voorzien is.
En dan geef ik het woord aan meneer Steren van de NAP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor de presentatie. Veel vragen zijn al weggekaapt. Ik was even nieuwsgierig naar de argumentering voor het wegvallen van locatie 2. Wat maakt de verkeersveiligheid van locatie 2 belangrijker of anders dan locatie 1? Geluid naar Villa Stoer, eigenlijk een beetje hetzelfde. Het ligt niet zo ver bij elkaar vandaan, die twee locaties. Ik denk dat hemelsbreed de afstand naar Villa Stoer niet veel zal wijzigen daarin. En het enige argument waarvan ik dan zeg van ja, dat is steekhoudend, dat is privaat grondeigendom. Maar die andere twee, ja, in mijn optiek, vallen die gewoon weg. Dus waarom kiezen we dan voor 1 en niet voor 2? Dat is 1. En ja, ik ben toch nieuwsgierig wat de andere locaties zijn geweest. En meneer Van der Kemp zei al van nou, het is niet relevant. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie in gedachten hadden.
Wat betreft de locatie 2, daar heeft de provincie aangegeven dat de bomen die daar langs de provinciale weg staan, die ontnemen het zicht op in- en uitvoerend verkeer. Dus er komt daar met vrij hoge snelheid verkeer aan op de Groene Kruisweg. En door die bomen is het moeilijk te zien of daar een grote bestelbus of bouwverkeer bijvoorbeeld uitkomt. Dus de redenering is, het landschap is daar in principe ja, misschien wel ideaal. Maar we vrezen als we die locatie haalbaar willen maken, ook voor verkeersveiligheid, dat we wat met die bomen zullen moeten gaan doen om dat haalbaar te achten. En één reden waarom geluid daar iets meer een issue wordt naar Villa Stoer, hemelsbreed valt het inderdaad wel mee. Maar aan de noordkant ligt nog een externe veiligheidscontour van de LPG-tank aan de andere kant van de Groene Kruisweg. En omdat wij een risicovolle inrichting zijn in dat opzicht, mogen wij niet in die contour bouwen. Dus moeten iets meer het terrein op, laat maar zeggen, waardoor we meer richting Villa Stoer zouden gaan lokaliseren.
Ja, natuurlijk scheelt het ook het privaat eigendom. Ja, dat heeft er ook mee te maken. Want Villa, voor locatie 2 is geen eigendom van de gemeente.
Dan ga ik nog even terug naar het begin van de vergadering toen mevrouw Roijmans daar nog vragen over had over Villa Stoer. Zijn die vragen inmiddels beantwoord of heeft u daar nog een vraag over?
Eerlijk gezegd begin ik er steeds een beetje minder van te snappen. Maar waar is nou precies Villa Stoer welke plek? Waar komt dat dan? Is dat die parkeerplaats waar je dus nu je auto neerzet om naar die korfbalvelden te gaan? En ik hoor net over magnetische velden en toestanden. Dan denk ik, nou ja, is dat dan ook niet dicht op die Villa Pardoes? En eigenlijk had ik ook gevraagd, maar misschien is dat een beetje buiten de vergadering, hoe ver zijn jullie met Villa Stoer? Want ik begreep dat, dat degene die daarover gaat, dat het eigenlijk al een beetje afgerond is. Dus hoe ver zijn jullie daarmee? En wanneer kunnen we daar, is er al een datum, wat je ongeveer weet dat er echt gebouwd gaat worden? Want ja, dit, en ik had trouwens ook nog aangegeven met voorkeur voor B. Want ik weet dat sinds, dat is al heel lang, dat dat in eigendom was. Ik denk al 50 jaar van een particulier. En die mocht dus niet op de Groene Kruisweg met zijn autootje. Dus daarom ligt dat nog steeds braak. Dus ik denk dat je daarom ook niet met vrachtwagens, dat ligt natuurlijk vlak op die Groene Kruisweg. Dat had ik ook als vraag gesteld trouwens. Maar Villa Pardoes zou ik graag wat meer willen weten hoe nou de stand van zaken is. Maar misschien moet dat buiten de vergadering. Dus misschien niet steden.
Meneer Polder.
Nou, als je kijkt naar locatie 2, hè, wat u net zegt. Hebben we ook gekeken naar de verkeersbewegingen. En zoals nu bij locatie 1 zal zijn, er zal misschien 1-2 keer per jaar... heel weinig verkeer zijn. En bij, juist bij de andere kant, dus waar de bomen nu staan, waar ook een inrit is, dan zal het verkeer veel vaker voorkomen. En dat is het verschil. En dat maakt het onveiliger. En ook zeg maar de locatie, bomen, noem maar op. Daarom is die andere locatie 1 gewoon beter. De Villa Stoer is natuurlijk gepresenteerd ook aan de buurt. Een paar keer al, hè. Er is ook inspraak op geweest. Locatie die bedacht is inderdaad het parkeerterrein bij de korfbal. Dus een stukje uitbreiding voor het parkeren en noem maar op. We zijn ver. En ik heb een hele goede hoop op dat het ook echt gerealiseerd gaat worden. Dus ik hoop echt in het, dus na de zomervakantie te komen met een beeldvormend voorstel.
Maar is die plek dan ook veilig te noemen ook? Want ik vond het zo vreemd. Ja, nu snap ik het. Want er stond geluid Villa Stoer. Dat was een reden om dat af te keuren. Dus ik snap nu het geluid. Dat kwam dus van dat van Stedin af. Ja, weer wel geleerd vanavond.
Ja, dus ik heb goede hoop op dat, denk ik, na 20 jaar voor deze mensen ook wat gerealiseerd kan worden.
En dan hebben we iedereen inmiddels gehad om iets te vragen. Is er nog iemand die nog iets wil toevoegen, nog iets wil inbrengen voor deze avond? En als dat niet zo is, dan geef ik het laatste woord aan meneer Polder.
Nou, dank voor de vragen en de opmerkingen. En ik snap de zorgen, maar het gaat om geluid en straling en zulke dingen. Dus laten we het ook goed in beeld brengen. Het is misschien inderdaad goed om een kaart te maken. Hoe ver gaat het dan? En wat zijn nou de normen? Hoe verhoudt zich dat? Voor mij liggen daar de zorgen en dat snap ik heel goed. Moeten we echt iets aan doen. Dus, we komen nog een keer terug. Het is voorlopig nog maar beeldvormend. Ik hoop dat het duidelijk is dat we locaties hebben onderzocht en dit echt de beste locatie is die we kunnen vinden. Maar ook dat u begrijpt dat het absoluut hard nodig is dat dat station er komt. Want ja, ik wil in de toekomst ook nog wel licht in mijn woning hebben en misschien ooit een keer als ik een elektrische auto heb die kunnen opladen. Hè? Dat is het eigenlijk. Dus komen we ermee terug. Best een lang proces. Q3, Q4 gaan we naar de omwonenden. Dat is ook een belangrijk moment. Maar ja, dat is eigenlijk de volgende stap in het proces.
Dank u wel, meneer Polder. Dan wil ik nogmaals meneer Stol bedanken voor zijn presentatie. En alle luisteraars en kijkers bedanken voor hun interesse. En dan wens ik ieder een fijne avond en sluit ik de vergadering.